veel spaargeld, overwaarde of misschien zelfs wel je bedrijf verkocht? Vanuit het 1-op-1 mentortraject van Vrijheid Vastgoed kunnen wij jou helpen om dit geld maximaal te laten renderen door dit te investeren in Nederlands beleggingsvastgoed. Tijdens het 1-op-1 traject ga jij in slechts een paar maanden tijd met je eigen mentor minimaal één beleggingspand aankopen. Wil jij meer informatie ontvangen over dit 1-op-1 begeleidingstraject? Stuur dan nu een e-mail naar info@vrijheidvastgoed.nl en dan spreken we je snel.
Ik heb ook maar één kans en dat is ook iets waar ik elke dag aan denk. Gewoon als ik wakker word, standaard heb ik mijn hersenen zo getraind. En ik wil er gewoon alles uithalen. En alles wat niet mij naar mijn doelen en dromen brengt in principe, dat doe ik bijna niet. Social media had ik ook verwijderd, dus dat was ook een van de dingen die mij heel erg heeft geholpen. Echt top, zou ik zo weer doen, gewoon echt maandenlang. Maar zoveel zelfreflectie hou je daar uit. Eigenlijk alles komt neer uiteindelijk bij educatie. Ik denk dat een van de belangrijkste is dat je gewoon weet wat er aan de hand is. Weet wat de NFT is, er onderzoek over doet. En er zit wel wat tijd in, maar je kunt er best wel wat uithalen. Er zijn echt 14-jarigen die gewoon duizenden euro's hiermee pakken. Ik vind passie heel belangrijk. Ja, als je iets niet leuk vindt, dan kun je het ook moeilijk doen. En ik merk dat heel veel mensen daarmee zitten. Alles, echt alles, alles wat gebeurt. Ja, is met de reden. Ja, echt alles.
Je wilt financiële vrijheid, maar je hebt altijd geleerd. Heel veel geld en rijk zijn. Deal. Helemaal verkeerd. Maar dat is niet de mindset. We gaan je inspireren. Met bakken kennis. Heel veel nieuwe dingen leren. Ga voor die verandering en een frisse kijk. Of geld gelukkig.
Een frisse kijk, dat is wat we vandaag zeker gaan hebben. Want het is altijd heel erg interessant om van wat oudere en bekendere beleggers te leren die al jarenlang ervaring hebben. Maar zoals we wel vaker zeggen, de jeugd heeft de toekomst. En ja, vastgoed, aandelen, crypto, het is allemaal hartstikke leuk. Maar het is eigenlijk ook alweer zo ouderwets. Er zijn tegenwoordig alweer zoveel nieuwe en mooie manieren en vormen waar je in kan beleggen. Daar wil ik vandaag alles over te weten komen. Waarom een plaatje van een aap zoals deze bijvoorbeeld voor miljoenen verkocht wordt. Hoe kan dat? Is het de opportunity of a lifetime of is het hele grote onzin? Luc Brands, welkom.
Yes, dankjewel.
Leuk dat je hier bent vandaag zeker, in de studio zeker. En op het bankje. Kan jij voor de luisteraars even vertellen wie jij bent?
Yes, ik ben Luc Brands. Ik ben net 20, dus ik ben ook best wel een jonge gast. Ik zit momenteel heel diep in het stukje crypto traden, het online investeren. NFT's is ook sinds een best wel lange tijd ben ik daar heel erg mee bezig. En ik coach 110, like-minded jongeren om het zo even te zeggen. En ik doe ook een heel groot stukje network marketing. Dus alles eigenlijk waar ik mee bezig ben is online om het zo even te zeggen.
Online vindt alles plaats.
Ja.
Hey, super tof. Ja, je zal de podcast misschien wel geluisterd hebben of gezien hebben. Ben jij steenrijk?
Niet steenrijk, nee. Het is niet dat ik steenrijk ben, maar het is wel dat ik, als ik zo doorga, dat ik daar wel ga komen in principe. En het is niet per se mijn doel om ook steenrijk te worden, maar het is wel mijn doel om, in ieder geval wel met financiële vrijheid natuurlijk mijn doelen te kunnen behalen, maar dat is niet per se voor mij het grootste doel, laat ik het zo zeggen.
En wat is jouw definitie van steenrijk zijn? Wanneer ben je naar jouw mening steenrijk?
In principe dat ik de doelen die ik heb qua reizen, qua mijn ouders pensioneren, dat ik in ieder geval die kan voldoen, om het zo even te zeggen. En als ik dat gedaan heb, dat ik dan in ieder geval niet hoef om te kijken naar geld. Ja.
Okay, dus geld speelt geen rol meer dan?
Niet heel erg meer. Nee, sinds een tijdje niet, nee.
Je noemt al een aantal doelen waarvan ik denk, wauw, wat gaaf. En zeker natuurlijk voor iemand van jouw leeftijd. Alhoewel ik dat eigenlijk niet moet zeggen, want leeftijd is eigenlijk niet zo belangrijk. Speelt niet echt een rol, maar je hoort het niet altijd van een 20-jarige. Want je zei volgens mij mijn ouders met pensioen sturen.
Ja, dat is wel een van mijn grootste doelen, laat ik het zo zeggen. Ja.
Ja. Super inspirerend. Waar komt dat precies vandaan? Dat je graag je ouders met pensioen zou willen sturen?
Het is vooral dat mijn vader ging best wel lange tijd geleden ging hij failliet. En hun houden heel erg van om te reizen. Het is niet per se dat ze hun baan niet leuk vinden. Alleen het is gewoon echt mijn doel om ja, ik heb met hun, laat ik zo zeggen, best wel vaak diepe gesprekken. En daarin kwam eruit dat ze bepaalde doelen hadden die ze nog wilden bereiken. En dat dat momenteel op financieel vlak ja, nog niet per se mogelijk is. Omdat ze dat niet dagelijks kunnen doen. En ik wil eigenlijk voor zorgen dat ze dat eigenlijk al kunnen. Ja. En dat is wel iets wat ik voor mijn eigen doelen zet. Zal ja, mijn nummer één doel, om het zo even te zeggen.
Ja, belangrijker ja. dan je eigen doelen halen. Ja. Maar zie jij dat echt als jouw taak, als jouw verantwoordelijkheid, als een 20-jarige die nog helemaal aan het begin staat van zijn eigen leven, om ja, dat soort dingen te doen en te realiseren voor jouw ouders?
Ja, ja, eigenlijk wel, ja. Ja, dat is iets waar ik, want dat is een van mijn why's ook, is gewoon voor mezelf innerlijk geluk en de mensen om mij heen. En ik merk dat hun daar nog meer geluk uit zullen gaan halen en dat ik daardoor zelf zal groeien. Want in principe, als ik kijk naar de potentie die ik heb, dan heb ik nog jaren om dat te doen. En ik denk dat we dat binnen korte tijd al wel mogelijk gaan kunnen maken. Ja. Dus dat mijn, in principe alle doelen die ik heb, ik weet al dat ik ze wel ga behalen, laat ik het zo zeggen. Ja.
Het is alleen een kwestie van tijd.
Ja, het is echt een kwestie van tijd.
Maar de meesten die zeggen dan van ja, nee, ik wil eerst voor mezelf zorgen voordat ik voor anderen ga zorgen. Daarover nagaan, dan ga denken. Een beetje zoals in het vliegtuig met het zuurstofmasker. Eerst bij jezelf en dan bij je kinderen. Maar jij zegt dus van, ik draai hem eigenlijk om.
Ja. Ja, ik kijk er heel anders op inderdaad, ja.
Omdat, nou ja, goed, als je je ouders nog met pensioen wil sturen, dan moet je dat natuurlijk nu wel binnen een aantal jaren gaan doen. Anders dan hoeft het niet meer.
Ja, nee, precies. Maar dat komt wel goed.
Ja. Ja. Hey, en je had het over, in de voorbespreking, over 300 doelen die je opgeschreven hebt.
Ja.
Deze dus. Reizen, zei je net al, en je ouders met pensioen sturen. Wat zijn verder een aantal van de meest belangrijke doelen die daarop staan?
Nou, vooral, of in ieder geval een paar grote doelen, is voor meer dan 10.000 man spreken. Dus ik ben sinds een tijdje heel erg bezig met public speaking. Dus ik heb eerst natuurlijk presentatie gedaan op kantoor bij ons, een keer team meetings. En ja, het grootste wat ik nu heb gedaan is 250 man, in ieder geval live. En via Zoom 400, maar 10.000 is gewoon mijn grootste doel. En ja, mijn mentor zegt altijd, think much bigger, much sooner. En eerst had ik wel echt dan 1.000 man staan. Maar toen dacht ik van, ik ga gewoon voor 10.000 man.
10x, ja. Grant Cardone, 1.000 keer 10. Ja. Maar waarom 10.000? Is dat een...
Ik denk het was gewoon puur een heel diep gesprek wat ik had met hem. Dat ik zei van, oké, ik wil echt 10.000 gaan doen. En ik weet niet precies welk stadion dat was in Amerika. Maar dat was een bepaald stadion waarbij... dat het de maximale capaciteit was om in te spreken. En ze hadden daar binnen IM, waar ik dan bij zit, hadden ze daar al een event. Toen dacht ik van, daar wil ik staan. Ja.
En in de podcast Zo Word Je Steenrijk komen, was dat ook een van je doelen?
Er is wel iets waar ik inderdaad net besefte, dat ik dacht van, ben er wel heel grateful voor om het te doen. En het is altijd iets wat ik in mijn gedachten had om ooit een keer te doen. Maar ja, de opportunity, hoe die komt, dat weet je niet. En hij is nu toch gekomen, dus toch iets gemanifesteerd.
Ja, ja. En voor de duidelijkheid, dit is je eerste podcast ja. Ooit, hè? Waar je
dit is mijn eerste podcast,
in
inderdaad, ja.
Waarschijnlijk niet de laatste.
Nee, hopelijk niet, nee.
Super tof. Hey, en je had het over van, ja, een van mijn doelen is dat ik veel wil gaan reizen. En dan niet zomaar om alle toeristische hotspots op de wereld te zien. Maar ik hoorde echt dingen waarvan ik dacht van, vertel meer en hoe kom je daarbij?
Ja, ik weet ook dat ik een hele lange tijd geleden inderdaad naar Tony Robbins aan het luisteren was. En dat hij zei dat hij in Fiji woonde. En dat de mensen daar gewoon doodgelukkig waren. En vanuit daar was ik me gewoon heel erg gaan verdiepen op YouTube. Gewoon in verschillende stammen, culturen, bepaalde filosofie die mensen hebben. En toen was ik eigenlijk aan het beseffen op het moment van, oké, wat als ik al mijn doelen heb bereikt binnen het financiële stuk, wat zou ik dan willen gaan doen? Behalve dan een keer naar land gaan, een beetje zien hoe de natuur eruit ziet. Maar gewoon echt het stukje cultuur, hoe iedereen op de wereld denkt. En daar eigenlijk zoveel mogelijk uit te kunnen halen. Ja, want ik weet eigenlijk dat er zoveel dingen zijn die ik niet weet. Die in andere talen wel zijn. En dat wil ik gewoon leren. Ik ben heel leergierig. Ja,
leergierig, nieuwsgierig.
Ja. Klopt.
En want de voorbeelden die je dan noemde, was bijvoorbeeld bij de monniken in China.
Ja.
Of misschien in Nepal of Tibet daarheen gaan.
Blote voeten, alles. Ja, dat is echt iets. Al heb ik al het geld, zou ik nog steeds wel gewoon een week bijvoorbeeld in een hele andere omgeving willen leven. Ja, dat is echt wel een heel groot doel ook, ja.
Aboriginals in Australië.
Ja.
En wat hoop je daar dan te vinden, van mee te nemen? En hoe wil jij dat dan zelf weer gebruiken in je eigen leven en misschien ook weer doorgeven aan anderen?
Toch wel echt uiteindelijk dat ik een stukje innerlijk geluk dat kan vinden. Ja, dat ik echt gewoon precies weet wat het inhoudt en waarom waarom hier iedereen is, dat is vooral echt een dingetje waar ik heel vaak over nadenk. Heb ik vroeger toen ik klein was, dacht ik altijd van, het is allemaal best wel raar dat we hier zijn en ja, daar wil ik gewoon alles over weten. En van hoe meerdere mensen ik dat hoor, denk dat ik daar beter plaatje van kan krijgen voor mezelf ook. Dus is al heel diep nagedacht, maar is wel echt iets waar ik zeker van ben dat ik dat wil gaan doen. Ja,
ja, dus je wil graag gewoon meerdere perspectieven hebben om een beter beeld daarvan te hebben. Ja. En uiteindelijk om zelf een gelukkiger persoon te worden. Ja, ja. Meer in balans te zijn.
Ja, ik denk dat vooral puur omdat ik wel een tijdje heb gehad dat al een stuk minder was. Dat ik vanuit daar dacht van oké, dat is iets wat ik nooit meer wil hebben. En omdat ik er ook heel vaak over nadenk van oké, wat als ik het financieel heb en wat als ik de doelen in principe al bereikt heb, wat wil ik dan? Want ik ben wel vastberaden dat ik al mijn doelen ga bereiken in principe. Ja, er zit niet echt een limitatie aan voor mezelf.
Alle 300?
Ja, alle 300 wel, ja.
En waarschijnlijk komen er nog een nieuwe bij in de tussentijd.
Heel veel, ja.
Ja. Hey, maar ik ben toch benieuwd, hè, waar komt, want je zegt ik ben heel erg nieuwsgierig, leergierig. Je vertelde net, voordat we de opname starten, dat je 12 tot 16 uur per dag en volgens mij echt 7 dagen in de week werkt. Dat je niet als 20-jarige vrijdag en zaterdagavond uitgaat, wat de meesten natuurlijk wel doen. Ja, het is niet echt standaard, Luc.
Nee, het is niet heel standaard. Nee, het is echt... Het is echt begonnen bij dan een speech die ik toen had geluisterd van Denzel Washington.
Ja.
Toen zei hij van, there is no passion to be found playing small and settling for a life that's less than the one you're capable of living. En ik ging daar zo diep op in, die heb ik zo vaak geluisterd, dat ik dacht van, ik heb ook maar één kans. En dat is ook iets waar ik elke dag aan denk, gewoon als ik wakker word, standaard heb ik mijn hersenen zo getraind. En ik wil er gewoon alles uithalen. En alles wat niet mij naar mijn doelen en dromen brengt in principe, dat doe ik bijna niet. Of dat nou vrienden zijn, of dat nou momenten zijn dat ik kan uitgaan, of wat dan ook. Daar ben ik gewoon heel vastberaden in dat ik dat gewoon volledig wil doen. En elke seconde eigenlijk wil pakken om er naartoe te werken. Ja.
Dus echt elke kleine beslissing, elk momentje wat je kan, stel jij jezelf de vraag van, helpt dit om mijn doel te bereiken?
Ja, ja. En ook voor de mensen om me heen probeer ik dat heel erg te doen. Nu te laten zien dat als je een slechte environment hebt of vrienden of wat dan ook, dat, dat ze dat misschien aan de kant kunnen zetten of in ieder geval wel kunnen inzien wat ze kunnen bereiken daarmee, als ze in ieder geval ervoor gaan.
Maar Luc, moet iemand van 20 jaar van jouw leeftijd, moet die niet gewoon lekker bezig zijn juist met zichzelf ontdekken, ook door uit te gaan en in de kroeg te zijn en met vrienden te hangen en dat soort dingen?
Ja, het is vooral voor mezelf dat ik echt die decision had gemaakt dat ik dus echt compleet wilde bezig zijn met van alles wat ik doe moet te maken hebben met mijn dromen en doelen. Ik heb vroeger wel echt veel het feesten gedaan en dat soort dingen, maar ik merkte gewoon dat ik daardoor mentaal niet in een heel goed plekje kwam. En sinds ik ook met mensen omga die daar niet mee bezig zijn, dat ik daar veel meer uithaal. En bijvoorbeeld vorig weekend, dan zitten wij tot volgens mij was het 4:30 op kantoor. Dan hebben we heel de nacht aan het mastermind en brainstormen. En dan komen dan ideeën uit en dan kom ik thuis. Of ik moet meestal nog 40 minuten met de scooter van kantoor naar huis in de regen bijvoorbeeld dan. En dan toch haal ik daar veel meer voldoening uit. Dan heb ik toch dat ik mezelf een stuk beter voel dan dat ik heel de avond gedronken heb en met mensen heb gepraat over drank en al dat soort dingen.
Oké, dus nog wel nachtjes doorhalen, maar dan om te masterminden, niet om je vol te gooien. En,
ja. Dat is wel wat te doen, ja. Ja.
Ja. Ja. En heb je dan ook veel afscheid moeten nemen van veel mensen in je omgeving? Vrienden van vroeger waar je niet meer mee omgaat of anders mee omgaat?
Ja, echt heel veel. Ja, echt heel veel. Gewoon echt, in principe de tijd binnen corona was het gewoon echt... dat ik niet alleen bezig was met feesten in principe. Dat was het enige wat ik deed. Dat was dan donderdag, vrijdag, zaterdag en zondagavond zelfs misschien nog wel.
Tot toen corona begon, zeg maar.
Ja, toen echt de lockdown kwam inderdaad. Ja. Dat was het enige wat ik te doen had met dan een paar vrienden tegen die tijd. En het waren in principe wel gewoon goede vrienden. Alleen op een gegeven moment toen ik met Mindset bezig was, kon ik niet met hun de gesprekken hebben die ik nu wel met vrienden kan hebben. En dan vroeg ik me ook af van oké, wat is dan een stukje vriendschap? Is het dan meer dat je met elkaar kunt chillen of dat je echt over persoonlijke dingen kan hebben? Vanuit daar heb ik gewoon heel veel jongens moeten loslaten die ten eerste het niet accepteerde dat ik zo veranderde. Hè? Dat ik naar een stukje mindset ging, dat ik boeken aan het lezen was, dat ik stopte met in het weekend feesten of überhaupt chillen. Want dat is echt iets wat ik maandenlang niet, ook niet heb gedaan tegen die tijd. Ik denk vanaf januari tot en met de zomer die we dit jaar hadden, was het in het weekend vrijdagavond en zaterdagavond was ik aan het werken. Of in ieder geval bezig met educatie.
Ja.
En ja, chillen dat deed ik niet. Want er waren op dat moment niet echt jongens waarmee ik kon chillen en dan normale gesprekken kon hebben. Het gamen en dat soort dingen. Ik heb mijn PlayStation verkocht. Ook dat weer iets. Dat was niet iets wat mij naar mijn doelen ging brengen. Dus dat, ja, dat zet ik gewoon aan de kant. Dat is voor mij heel makkelijk, daar ben ik heel simpel in. Ik heb ook een hele lange tijd handbal gedaan, sinds ik denk ik 11 ben. Heb ik een stukje professioneel gedaan. Dus ik was gestart in de eredivisie ook vorig jaar. Ja, toen kwam corona. Toen uiteindelijk kwamen de trainingen, testen, et cetera. En ook dat ben ik ook gewoon gestopt. Ja, gewoon omdat ik daar heel veel tijd aan moest besteden en dat niet naar mijn doelen ging brengen. Nee.
Dus eigenlijk door corona, van het begin van de lockdown, kan ik wel stellen dat je leven echt 180 graden gedraaid bent.
Echt volledig veranderd. Maar er komt ook, en dat merk ik ook, dat er heel veel jongeren zijn die een stukje bewuster zijn gaan leven. Die momenten voor zichzelf hebben gepakt en daaruit meer zijn gaan nadenken van oké, wat wil ik nou echt? Wat kan ik nou doen? En ja, voor de een is dat dan dat ze met corona alleen maar het feest willen. En de anderen die zijn echt bewuster geworden van hun doelen behalen. Of in ieder geval een stukje persoonlijke ontwikkeling natuurlijk.
Dus afhankelijk van de persoon is voor sommigen corona een vloek geweest. Het heeft natuurlijk veel van mensen voor onzekerheid en stress gezorgd.
Ja.
Maar voor andere mensen juist een zegen die dat echt als een reflectie hebben gebruikt.
Ja, voor mijzelf was dat wel echt. Ik vond corona, ja, natuurlijk het is vervelend. Alleen ik was heel blij mee dat er een lockdown was. Ja, ik vond het totaal niet fijn om op mezelf te zijn, laat ik het zo zeggen.
Ja.
Ja, nu vind ik dat heerlijk. Ik kan echt heel nacht achter mijn laptop zitten, mijn ding doen, muziek in en podcast luisteren. En ja, dat eigenlijk.
Dus dat is eigenlijk voor jou heel confronterend, maar in een positieve, ja. Positieve zin.
Ja, een blessing eigenlijk, ja.
Ja. Want je vertelde mij ook dat je ook best wel van een donkere periode kwam, waarin je juist echt depressief was en niet lekker in je vel zat.
Ja. Ja, dat was echt een hele lange tijd, laat ik het zo zeggen. En daarom werd ik ook meegenomen met bepaalde vrienden, waardoor ik verkeerde dingen ging doen. Maar het is wel dat ik zelf een committed decision heb gemaakt om die verandering te maken. En die verandering heeft alles veranderd. Ja. Alleen het moment dat ik zei van oké, nu ga ik daarmee stoppen, nu ga ik daar niet meer mee om. En toen heb ik het ook voor mezelf eigenlijk gewoon helemaal opgelost. Ja. Ik ben sowieso iemand die zegt van alles in het leven gebeurt met een reden. En door middel van het feit dat ik op die plek was, ben ik nu al waar ik hier nu ben. En,
je gelooft niet in toeval?
Nee, echt totaal niet. Nee, alles, echt alles, alles wat gebeurt, ja, is met een reden. Ja, echt alles.
Hey, en jouw vrienden, zeiden niet van, hey Luc, ben je nou allemaal mee bezig? En probeerde je niet, zeg maar, weer terug te trekken, zeg maar, dat oude leven in?
Nou, ik moet zeggen, ik heb nog wel wat vrienden en die spreek ik bijna niet. Maar als ik ze spreek, dan weet ik dat ze erachter staan. Maar ik was in principe die jongens die ik, die daar een beetje tegen waren. Ja, die negeerde ik gewoon. Die sprak ik niet. Ik heb sowieso, want ik woon in Waalwijk dan. Maar ik had daar sowieso misschien 2-3 vrienden zitten. Voor de rest was het allemaal Tilburg en Breda, et cetera. Ja, gewoon geen contact meer. Social media had ik ook verwijderd. Dus dat was ook een van de dingen die mij heel erg heeft geholpen. Echt top, zou ik zo weer doen, gewoon echt maandenlang. Maar dat zoveel zelfreflectie hou je daar uit. Gewoon dat, ik had ook zelfs, omdat ik uiteindelijk op mijn telefoon tikte op het plekje waar normaal gesproken Instagram stond, dat ik gewoon zo verslaafd eraan was. Maar vanuit het moment dat ik daar minder mee bezig was, heb ik ook gewoon geen contact gehad met die jongens. Nee, totaal niet.
Want wat zou jouw tip dan zijn voor jongeren, maar eigenlijk voor iedereen, maar die op een punt staat in het leven? Nou ja, goed, ik weet graag dat ik het anders wil, dat ik een andere kant op. Hoe pak je dat aan? Hoe begin je daarmee met zo'n grote verandering? Zouden ze dat net zo radicaal moeten doen zoals jij dat gedaan hebt? Of kan het ook op een andere manier?
Ik denk vooral dat het gewoon dat je 3 maanden tijd moet nemen. Zonder social media, door middel van je doelen op te gaan schrijven, te gaan kijken naar de mensen om je heen, of die jou helpen met jouw doelen, Gezond te gaan leven, dus te sporten, gezond te eten, buiten te zijn. En eigenlijk een beetje te bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling. Dus door middel van boeken lezen, meditatie, koude douches, al dat soort dingen. Dat is wat mij heel erg heeft geholpen. En ook echt gaan zoeken van wat vind je nou echt leuk om te doen eigenlijk. Dat is iets wat ik mijn broertje heel vaak mee over heb. Houdt heel erg van om te mountainbiken, echt dat springen met die fietsen. En hij vond Instagram vond hij allemaal niet zo leuk. Dus hij deed vooral altijd Snapchat. Maar ik zei van, oké, als je dat leuk vindt, waarom staat je dan niet met een stukje personal branding op Instagram, reels maken, video's. En dat is wat zijn passie is in principe. Ja, uiteindelijk als hij daar goed mee is, hij gaat nu waarschijnlijk crossmedia doen als opleiding dan. Door middel van het feit dat ik daar met hem over was gaan spreken. En echt te kijken wat zijn passie is. Ik vind passie heel belangrijk. Ja, als je iets niet leuk vindt, dan kun je het ook moeilijk doen. En ik merk dat heel veel mensen daarmee zitten. En dus dat is een van de dingen die ik heb gedaan eigenlijk om volledig te veranderen. Echt een hele grote switch van, ik denk mede door social media. Ja, gewoon echt een grote dopamine detox eigenlijk die je daarmee begint eigenlijk, start. Ja, je gaat daar zo anders door denken, is heel raar. Dus het is niet te zeggen hoe dat precies is, zeg maar.
Oké, dus door die social media uit je leven te halen en op een dopamine detox te gaan, kom je eigenlijk automatisch al veel dichter bij jezelf en wie je bent en wat je zoekt. Omdat je die notificaties, die afleidingen en zo, dat plaatje van die zogenaamd perfecte wereld, omdat je dat allemaal niet hebt.
Ja, precies dat in principe wel. Ja. En dat is iets wat op het begin wel lastig was natuurlijk. Ik had er wel minder moeite mee, omdat ik natuurlijk tegen die tijd ook al wat minder vrienden had. Maar ik heb dit tegen heel veel jongens gezegd, die zijn dat een tijdje gaan doen. En die veranderen allemaal. Gewoon je kunt als heel persoon gewoon veranderen van iemand die heel erg slecht bezig is naar een hele andere spirituele persoon of qua mindset of wat dan ook. Als ik nu vraag aan de mensen, een tijdje geleden was ik dan ergens bij mijn zus thuis, kwam een oude vriendin van vakantie. Ja, die kende mij als een hele drukke jochie, die altijd een hele grote mond had. Nu ben ik een heel rustig persoon die heel observerend is. En dat is allemaal gewoon door die verandering die ik heb gemaakt. Maar dat is al een committed decision die je moet maken om dat te veranderen. En heel veel mensen die doen dat niet, die willen gewoon op social media blijven zitten. Die hebben die fear of missing out van wat er allemaal aan de hand is.
Ik ken jou verder niet, maar ik kan me jou ook niet als een heel druk en aanwezig persoon zeg maar voorstellen. Dus als ik jou nu observeer, ben je gewoon heel rustig en overwogen.
Dat was ik wel eerst heel erg, echt druk te maken. Ik wilde altijd, ik was altijd heel klein vroeger. Dus ik was altijd degene die met de grote jongens om wilde gaan.
Aandacht?
Aandacht, grote mond en zo, dus het vervelende ventje, laat ik zo zeggen, op de middelbare school. Ja,
maar ongelooflijk. Wat een transformatie dan. Want dan hebben we het over een tijdsbestek van, wat is het? 1,5 jaar?
Ja.
Dat je niet alleen zelf zo veranderd bent. En ik wil het zo graag gaan hebben natuurlijk over wat er dan precies veranderd is. En waar je allemaal mee bezighoudt. En waar je op focust. En over geld en beleggingen. Want daarvoor zitten we hier natuurlijk ook. Maar dat je dat ook al meteen weet door te geven aan je broertje bijvoorbeeld en aan andere mensen die je nu aan het helpen en inspireren bent daarmee.
Ja, dat is echt al een doel dat ik merkte van oké, als niet alleen waar de mensen waar ik nu mee omgaan die dat voor mij hebben veranderd, heeft dat veel betekend voor mij, maar ook gewoon de zelfkennis die ik daarin heb opgebouwd, wat het voor mij heeft veranderd, dat ik dat wil doorgeven. Want ik weet ook, en dat was puur in de corona, en ik heb de Social Dilemma ook geluisterd en heel veel jongeren zijn eigenlijk best wel depressief. Ja. Dat zeggen ze eigenlijk niet. Maar die vinden hun werk niet leuk. Of ze vinden hun school niet leuk. Of ze gaan niet voor bepaalde doelen. En dan heb je die regrets die je dan krijgt na een paar jaar. Van had ik dit maar gedaan. En, daar wil ik gewoon een hele eigen opening voor geven. Van, ga daar gewoon voor. Dus echt, er zit geen limitatie aan. Als je dat in principe wil doen. Dan
moet je wel laten zien van het kan ook anders.
Ja, ja.
Maar hoe kan het toch, Luc, in een welvarend land als Nederland, waar we eigenlijk het merendeel van de mensen, en niet iedereen, sommige mensen hebben hier ook in Nederland minder kansen of leven in armoede, maar het merendeel van de mensen leeft toch echt wel in welvaart. Jongeren die hebben eigenlijk alles wat hun hartje begeert, kunnen een goede opleiding doen. Hoe kan het dan dat er toch zoveel jongeren zijn die gewoon doodongelukkig zijn? Heb jij daar een kijk op?
Ja, dat is echt een hele goede. Wat ik heb gemerkt van de mensen die ongelukkig zijn, is ik vraag altijd aan iedereen wat zijn doelen en dromen in principe zijn, waar ze voor willen gaan. En eigenlijk, als ik bepaalde doelen vraag, dan bijvoorbeeld zegt die kat laatst iemand die zegt van ik wil heel graag gaan reizen. Ik heb dat een paar keer gedaan. En zijn vader was toevallig ziek. Dus hij wilde dat nog vaker met hem gaan doen. En toen vroeg ik van oké, maar wat doe je dan voor baan waardoor je dat kunt doen? En zei ja, ik werk bij de Albert Heijn. Dus ik van ja, maar waarom ga je dan iets zoeken waardoor je online geld kunt verdienen, dat overal kunt doen, zodat je ook kunt gaan reizen? Ja, dan valt bij iemand stil. Niemand weet hoe je dat echt kunt doen. Omdat, ja, kijk, naar mijn mening, ik vind het schoolsysteem sowieso niet zo heel tof. Of in ieder geval mbo was niet echt heel compleet voor mij. Maar er wordt niet echt veel aan jongeren geleerd hoe je nou echt geld maakt. Wat geld nou precies inhoudt. En die mindset die hebben heel weinig mensen. Maar dat komt vooral omdat iedereen dus bezig is met ja, social media, het zuipen, het feesten, dat soort dingen.
Ja, want even los van het financiële stukje, missen heel veel jongeren in de nieuwe generaties. En ik wil niet chargeren, maar een groot deel missen die niet ook gewoon een bepaalde discipline. Ja. Dat er misschien juist te veel vrijheid is, te veel mogelijk. Alles moet snel vandaag. We willen er niet te veel moeite voor doen.
Ja, het is echt gewoon. Het is gewoon een bepaald beeld gecreëerd van wat normaal is. Terwijl het eigenlijk niet echt normaal is. Wat de meeste jongeren eigenlijk doen als ze er met een helikopterview over zouden gaan kijken. En dat ze daar. Dat is misschien wat corona heeft gedaan. Is dat mensen daardoor wakker zijn geworden. Van oké, wat wil ik nou echt doen? En waar wil ik nou naartoe gaan? En hoe kan ik die discipline opbouwen voor mezelf? Om toch voor die doelen te gaan, om het zo even te zeggen. Ja. Dat vind ik heel belangrijk. En dat leer ik ook alle jongens in mijn team in principe.
Mooi.
Ze gaan bijvoorbeeld zaterdag hebben dan een masterclass. En dan was er een jongen. Ik zeg van ja, kom je daar naartoe? Hij zegt van ja, moet nog even kijken. Misschien heb ik een feestje. En dan zeg ik van ja, maar ja, ga je daar jouw doelen behalen? En dan zegt hij, ja, nee, dat ga ik niet behalen. En dan wordt hij al een stuk bewuster. En dan heb je de dag later van oké, kom eraan. Ik heb er zin in. Ja. En dat wil ik voor andere jongeren doen. Heel erg graag. Ja.
Ja.
Dat is echt een hele grote motivatie.
Ja, feesten kan je nog altijd. Je kan natuurlijk altijd een excuus verzinnen ook om naar die masterclass of die mastermind te gaan. Ja. Maar als we het hebben over passie, is dat dan ook echt nu jouw grootste passie om jouw inzichten, jouw kennis weer door te geven aan anderen? Nou, voornamelijk jongeren in eerste instantie misschien?
Ja, heel erg inderdaad. Ja. Ik krijg wel vaak van mensen te horen de laatste tijd dat ik inspirerend ben. En dat is ook een van de dingen die ik toen, op het moment dat ik toen in die depressie bijvoorbeeld aan het gym was, dat ik toen aan het luisteren was naar bijvoorbeeld Tony Robbins die aan het spreken was. Toen dacht ik van, ik wil ook een keer iemand worden die als een mindset coach gaat praten of andere mensen kan helpen. Want ja, er zijn heel veel mensen die een stukje ongelukkig hebben zijn, gewoon ervaren. Ja, omdat ik het gewoon zo heb gevoeld, weet ik hoe het is. En dat wil ik voor echt iedereen doen. Ja, echt iedereen. En ook nu met corona, ik heb heel veel berichten kregen van mensen die zeggen van oké, ik mag nu niet meer werken bij mijn baan. Omdat ze gezegd hebben dat ik gevaccineerd moet worden. Ja, die discussie die gaan we natuurlijk niet hebben. Maar ik heb gezegd van ja, het altijd welkom bij mij. En er zijn genoeg dingen die ik jou wil leren om toch een inkomen te hebben. En misschien nog wel verder te komen dan dat je had überhaupt had kunnen denken. Ja.
Ja, nee, die discussie over wel of niet vaccineren, die hoeven we hier inderdaad niet te hebben. Alhoewel mensen die mij wat beter kennen ook wel weten hoe ik daarin sta. Alleen wat het wel aangeeft natuurlijk is dat het benadrukt dat het wel fijn is om in een situatie te zitten dat je niet gedwongen wordt om een bepaalde keuze te maken. Dat je niet afhankelijk bent van het systeem en dat er wel degelijk mogelijkheden zijn ook om gewoon op je eigen benen te staan.
Ja. Ja, daar ben ik heel blij mee inderdaad. Ja.
Ik denk dat dat wel een voorrecht is dat je die keuze kan maken. En niet iets moet doen wat eigenlijk tegen je gevoel of je principes ingaat.
Precies.
En om maar je gezin van eten te kunnen voorzien dat je het toch maar moet doen.
Ja, dat klopt inderdaad. Ja.
Hey, wat doe je nu? Waar hou je op dit moment allemaal mee bezig? Want ik hoorde al iets over mijn team en vertel.
Ja, in principe, ik ben gewoon een team gejoined. Dus via een bepaald platform, heet IM Mastery Academy, ben ik daarbij gekomen.
Ja, er ligt hier op de bank, de luisteraar, die ziet dat natuurlijk niet, maar er ligt hier een mooi Certificate of Achievement Platinum 1000. Wat is dat voor moois?
Ja, dit houdt in principe in een bepaalde rank die ik heb behaald voor de grootte van mijn team.
Ja.
Kijk, binnen het platform doen dus alles met online investeren, mindset, persoonlijke ontwikkeling. Een online business starten. En daarin ben ik, na mate dat ik eigenlijk eigen kennis had, ben ik dat gaan delen aan andere mensen. Dus dit geeft eigenlijk aan van oké, ik heb een bepaalde grootte voor mijn team. Nou, Platinum 1000 is als je een team hebt van ongeveer 30 man. Maar dat geeft vooral aan hoeveel anderen je hebt ontwikkeld. Ja, ik was op het begin heel erg begonnen met het team voor het zomaar beelden van een team. En dat was natuurlijk, kijk, je krijgt er een bepaalde vergoeding voor. Dat was voor mij een drijfveer natuurlijk, een extra stroom van inkomen. Maar naarmate van tijd merkte ik toen ook van, het gaat totaal niet om het geld. Echt totaal niet om het geld, want ik besteed er ook superveel tijd in. Als ik dat zou doen op een fulltime job, dan zou ik al heel veel verdienen, laat ik het zo zeggen.
Ja.
En daar haal ik ook heel veel energie uit, sinds ik ook natuurlijk bezig was met het stukje spiritualiteit, waar ik best wel diep in zit. Dat ik merk van oké, energie die je aan anderen geeft, krijg je altijd goed terug, meestal. Ja, en daaruit heb ik echt een passie gevonden, echt een passie.
Hey, maar de platform, wat voor een platform is dat dan precies? Dat is een internationaal platform.
Ja, het is gewoon een internationaal platform. Is 8 jaar geleden gestart in Amerika. Momenteel zitten er 400.000 mensen wereldwijd bij. Binnen Nederland en België zitten nog 1000 man bij. Nederland 500 is al heel klein. Dan heb ik het echt over Afrika, Zuid-Amerika, die gewoon helemaal vol zit al met landen waar al superveel mensen daarbij zitten. En wij zijn een heel jong team in principe. Maar ik heb teams gezien in Amerika. Dus er zijn gewoon vaders en moeders die via hier een extra inkomen eigenlijk creëren. Dus we krijgen lessen, we hebben educatie, we hebben bepaalde strategieën, evenementen die gedaan worden en allerlei mastermind calls.
Dus als ik het goed begrijp, is het eigenlijk een internationaal educatieplatform.
Ja.
Online, mm-hmm. Met name.
Ja.
Je komt ook wel fysiek bij elkaar, zoals ik dat hoor op kantoor en bij masterminds en zo, maar het is grotendeels online. En je kan eigenlijk op basis van je eigen voorkeuren, interesses, kan je daar dingen kiezen, onderwijs volgen? Zie ik dat zo goed?
Ja, dus je hebt eigenlijk verschillende academies. Dus als E6 is e-commerce, D6 is crypto, FX is Forex Academy, HFX is binary options binnen Forex. Over een tijdje komt dan ook stocks komt erbij. En er komt een nieuwe academy die heet Travel. Ja, dat zal iets te maken hebben met commissies qua reizen. Met je team bijvoorbeeld. Daar heb ik ook nog wat minder informatie over. Maar eigenlijk vanuit daar kun je dus kijken van oké, waar ligt jouw interesse? En wat wil jij leren? En waar wil jij jouw stroom van inkomen online mee opbouwen? En daar krijg je les van.
Okay, dus het is wel educatie op het gebied van beleggingen.
Ja,
dat is wel echt.
Ja,
dat,
het is echt. Als je kent sowieso het cashflow kadant van Robert Kawasaki natuurlijk.
Nog nooit van gehoord.
Oké. Maar niet wat. Het hoort wel bij de 1% van de investeerders. Ja, daar is het eigenlijk op gericht om daarmee bezig te zijn.
Hey, en kan je de naam noemen of is dat een groot geheim van de platform?
Heet I Am Mastery Academy.
I Am Mastery Academy.
Ja, precies dat.
Ja. En dat is opgericht door Amerikanen?
Ja, het is opgericht door een man, Christopher Terry. Dat is eigenlijk de CEO van het bedrijf. Was altijd al een hele goede forex trader. Dus daar zat hij eigenlijk al heel goed mee.
Ja.
En eigenlijk, hij kwam aan van oké, wat als ik dit nou met een makkelijke strategie aan mensen kan delen? Nou, het platform opgestart, een stukje network marketing ingebracht. Hij was ook de enige educator op dat moment. En naarmate van jaren is het wel, kijk, ze hebben ooit een keer een bepaalde bot gehad die voor jou traden. Het was dan weer illegaal. Dus het is ook online staan er wel wat dingen over die het een beetje zwart maken, om het zo te zeggen. Maar nu is het zover opgegroeid dat het gewoon het nummer 1 platform is wat aan het groeien is op de hele wereld. Het is gewoon letterlijk, het is echt industrie aan het overnemen. Het is, het is echt niet normaal. Dat is echt, het begint echt flink te groeien.
Ja, dat zie je helaas vaak met. Ook met cursussen en bedrijven. Dat natuurlijk als je dat gaat googlen, dat je ook minder goede reviews kan vinden daarover.
Ja.
Maar dat zal je altijd houden. Maar als daar 400.000 mensen bij aangesloten zijn.
Dat is echt al genoeg. Ja.
Jij zo enthousiast bent. Want wat zijn de grootste eye-openers voor jou geweest? Wat heb je daar geleerd tot nu toe?
Ik denk echt het allergrootste wat ik heb geleerd is gewoon hoe het systeem van geld in elkaar zit. En toch wel echt hoe belangrijk persoonlijke ontwikkeling is. Want binnen traden, dat is natuurlijk een heel emotioneel spelletje. Hè? Ook een heel psychologisch spelletje. Als je bepaalde dingen van traden bezit, kun je dat ook naar het dagelijkse leven meezetten. En heb ik het over patience, en heb ik het over emoties. En die mix, die combo daarvan, heeft mij heel veel geleerd. Ja, en ook gewoon in het dagelijks leven geholpen, om het zo even te zeggen. Ja, ik ben pas net gestart, niet heel lang bezig. Dus het is voor mij ook wel bijzonder om te zien dat ik zo snel gegroeid ben daarin eigenlijk.
Ja, ja. Want je bent nu 20, hè? Jouw doel is om voor je 25ste financieel klaar te zijn,
ja,
eigenlijk, toch?
Echt klaar te zijn, ja.
Dat wil niet zeggen dat je niks meer gaat doen de rest van je leven of gaat werken, nee. Maar...
Ik zal het altijd blijven doen in principe, ja. Ja. Het is echt, we zeggen altijd impact over inkomen. En impact wil ik altijd blijven doen. Dat is ook trouwens een van mijn doelen, 1 miljoen mensen impacten.
Dus, 1 miljoen mensen impacten?
1 miljoen mensen, ja. Bijvoorbeeld mijn mentor, die heb ik het met hem een paar keer over gehad. Dus hij wil bijvoorbeeld een waterput gaan bouwen in Nigeria.
Ja.
Daar betaal je dan misschien 13, 14 kop voor. Maar dan kun je bijvoorbeeld superveel mensen eigenlijk daar al mee impacten bijvoorbeeld. Ik hoef niet per se te hebben dat ik gelijk met 1-op-1 met iedereen praat. Maar gewoon dat ik overal op de wereld toch een stukje bijdrage eigenlijk aan.
Ja. Ja. Ja, even een kleine ondertiteling voor degene die niet weten. Kop staat voor 1000.
Ja,
13,
14.000. Ja, sorry.
Ja, maakt niet uit. En laten we het even hebben over, nog meer hebben over geld. Wat zijn op dit moment, naar jouw mening, de grootste investeringskansen? Want ik zei het al in de introductie, dat vastgoed, aandelen, dat is allemaal eigenlijk alweer achterhaald?
Ja, het is, kijk, ik ben dan momenteel vooral bezig dan met het crypto traden. Dus echt het daytraden op futures dan. Dus derivaten traden, et cetera. Bepaalde coins kopen op verschillende projecten natuurlijk waar ik mezelf in verdiep. Maar het is vooral NFT's waar ik dus de laatste tijd mee bezig was. Waarvan ik zag van oké, je kunt er heel veel uit halen. Heel veel mensen weten niet wat er precies nou echt achter zit.
Nee.
En als je die informatie hebt en weet wat het inhoudt, dan weet je toch dat het een heel groot stukje toekomst gaat hebben.
Ja.
En daarom vind ik het ook belangrijk om daar heel erg in mee te gaan. Dus ik heb op bepaalde momenten als iets nieuws komt, leg ik ook even de andere dingen eigenlijk aan de kant. En ga ik me daar heel erg in verdiepen. Omdat ik daar, niet per se dat ik de FOMO krijg om de boot te missen. Maar dat ik weet dat ik er wel flink wat uit kan halen.
Ja, want dat wordt wel een beetje gecreëerd, dat beeld. Van als je nu niet instapt of hier aan meedoet, dan mis je echt de boot en jouw kans om multimiljonair te worden.
Ja, dat is echt die FOMO die gecreëerd wordt. In de Ja, maar dat wordt ook met redenen natuurlijk gedaan.
En want ik heb het idee dat veel mensen zijn nog niet eens met crypto bezig. Of hebben nog niet eens een stukje Bitcoin of Ethereum of wat dan ook gekocht. Sommige mensen nemen dat nog niet eens serieus. Mijn vader noemt het hele crypto gewoon een scam. Of je moet lachen. Terwijl ik dan ook zeg van dat is echt wel de toekomst. En de blockchain en het digitale geld komt eraan. Cash gaat er echt uit. En nu staan alweer de NFT's. Laten we daar inderdaad eens mee beginnen. Waar staat het voor, NFT?
Ja, NFT is eigenlijk een non-fungible token.
Ja.
Dat zegt het eigenlijk al, non-fungible. Er is maar één van. Dus bijvoorbeeld als je natuurlijk een bitcoin verkoopt, bijvoorbeeld aan iemand anders en die koopt de helft ervan. Ja, dan kun je dat weer opdelen in satoshis en dat is niet één geheel. Dus als je een NFT hebt, is het gewoon één geheel.
Ja, want satoshis, dat zijn eigenlijk weer stukjes. Bitcoin?
Ja, stukjes bitcoin zijn dat inderdaad. Gewoon hele kleine deeltjes inderdaad. Dus een NFT kan niet opgedeeld worden in bepaalde stukjes. Dat is gewoon eigenlijk gewoon... Het kan van alles zijn. Het kan muziek zijn. Dus je kunt van een bepaalde... bijvoorbeeld zelfs van deze podcast kun je een NFT in principe maken.
Ja, bijvoorbeeld van het logo bijvoorbeeld.
Ja, of in ieder geval de podcast zelf. Want dat komt op de blockchain te staan. Dat zal altijd staan dat de podcast van jou is. Mocht je hem bijvoorbeeld doorverkopen, laat ik het zo zeggen. Ja, als je natuurlijk iets wilt doorverkopen op de blockchain, moet er altijd een nieuw blokje gemaakt worden. Maar kun je altijd in die transactie terugkijken op de chain van oké, dit is van jou geweest.
Wie de eerste
wie de podcast heeft gemaakt, van wie die precies is. En dat is dus ook met muziek. Heel veel artiesten hebben het probleem dat als ze een beat verkopen, en dan gaat het uiteindelijk viraal dat er niet een contract goed is gelegd van je krijgt er nog een aandeel van voor de verkoop die erop is geweest.
Oké, dus de jingle van deze podcast, daar zouden we een NFT van kunnen maken. Of het logo.
De eerste tweet die ooit is gemaakt, die is volgens mij voor over een paar ton of een miljoen is die zelfs verkocht.
Ja.
Alles wat in principe online is, kun je verkopen. Dus het kan zijn schilderijen die je kunt maken, kan zijn gewoon tekeningen die je maakt. Echt alles ook gewoon... Kijk, wat ik bijvoorbeeld voor mijn broertje altijd vergelijk, is ik zeg altijd, hij doet heel veel Fortnite, speelt hij dan. Dat is een bepaalde game. Dan zeg ik van, oké, bij Fortnite kun je bepaalde skins kopen. Dus heb je een bepaald pakje. Maar ja, iedereen kan dat pakje kopen. Dus op een gegeven moment, als je dat pakje wil kopen en je zou er een NFT van maken, zou die alleen voor jou zijn, waardoor er heel veel vraag naar is. En dan gaat natuurlijk die prijs omhoog, want je gaat het niet verkopen voor de prijs waar je hem voor hebt gekocht. Je wil daar meer voor vragen.
Ja.
En zo werkt het natuurlijk ook, wat ik dan deed met het schoenen resellen, maar daarbuiten is gewoon, alles online kan een NFT zijn. Ja.
Ja, en bij zo'n NFT is het dan, als die wordt doorverkocht, dan krijgt nog steeds de eerste eigenaar, of die krijgt nog steeds een bepaald percentage daarvan betaald, toch? Bij elke volgende transactie, begrijp ik dat goed?
Ja, dat verschilt per NFT, wat er precies achter zit dan. Meestal de maker van de NFT krijgt dan een bepaalde fee die je daarover betaalt, die altijd terug zal krijgen. Maar meestal als je een transactie doet natuurlijk met iemand op de blockchain, is dat natuurlijk 1-op-1. Dat natuurlijk geen derde partij tussen zit, omdat het meestal ook via decentralized coins wordt gedaan. Dus dan heb je ook echt een 1-op-1 transactie, om het zo even te zeggen.
Ja, want die NFT's die kan je niet vaak gewoon kopen via Ideal of met je creditcard. Die worden afgerekend vaak in cryptocurrencies,
ja,
toch?
Ja, meestal in Ethereum.
Meestal in Ethereum. Ja,
alleen bij Ethereum betaal je echt een mega dikke fee momenteel. Dus daar worden andere coins nu... bijvoorbeeld de coin Solana. Daardoor is die ook heel erg gestegen de laatste tijd. Een bepaalde coin, ja, daar betaal je bijna geen fees over. Dus ook daarmee worden die NFT's gemaakt. Dus die kun je op die blockchain van Solana of van Ethereum zetten. Ja.
Maar even om mensen een beeld te geven. Want waarvoor is de duurste NFT op dit moment verkocht?
Ja, 533 miljoen.
533 miljoen. En dat was voor?
Dat was voor zo'n aap. Dat was een Bored Ape Yacht Club aapje. Maar ja, mensen denken eigenlijk dat het voor het aap is, voor het plaatje, maar daar zit eigenlijk veel meer achter.
Wat zit er achter dan?
Als je in principe zo'n aap hebt, dan eigenlijk elke NFT heeft eigenlijk een utility. Dus er zit een bepaald project of een verhaal achter, noemen ze dan een roadmap waar alles in staat van de stappen die je langs gaat als je holder bent van de NFT.
Ja.
En hierbij is dat je eigenlijk een soort van ticket hebt, een gratis ticket voor hele dikke jachtparties, mansion parties. Ja, de mensen die hebben al best wel veel geld. Want volgens mij kost het denk ik ongeveer 3 ton. Is de laagste die je momenteel kunt kopen. En die prijzen zijn alleen maar aan het stijgen. Maar ja, mensen
dus
blijven...
De goedkoopste aap van deze serie, om het zo maar te zeggen?
Ja, van in ieder geval de Bored Ape Yacht Club is volgens mij 3 ton inderdaad, ja, minimaal. En in principe bijvoorbeeld NBA-spelers als Steph Curry hebben die ook gewoon puur omdat ze op zulke feesten kunnen netwerken. Ja, dat zijn gewoon echt dikke, dikke feesten. Ben je gewoon voor de rest van je leven.
Ja, dat mag ook wel voor dat geld.
Ja, precies, dat inderdaad. Het
mag een leuk feestje zijn. Ja. Ja. Maar het is dus niet zo dat... ik hou hem even erbij. Want deze aap die komt dus ook eigenlijk uit die serie?
Ja, precies dat. Ja.
Het is dus niet zo dat mensen denken van, dit is echt belachelijk. Ik betaal tussen de 3 ton en de 533 miljoen voor een plaatje van een stomme aap. Daar zit dus wel veel meer achter en veel meer bij. Je krijgt dus bij sommige NFT's ook allemaal exclusiviteit.
Ja, precies. En dat kan echt van alles zijn. Hè? Waar we net ook over hadden, is dat je een NFT kan een ticket zijn voor een festival. Een NFT kan... een stuk vastgoed voor je betekent. Dus je kunt het soort van gebruiken voor iets heel anders, wat daar dus in dat achter zit. Ik heb een vriend van mij die heeft bijvoorbeeld ook zo'n soort aap gekocht. En met die aap krijgt hij elke dag 10 banana coin binnen. Ja, die coin is momenteel aan het stijgen. Maar dat is gewoon zijn passieve inkomen. Daar pakt hij, ik mag geen bedrag noemen, maar dan pakt hij gewoon een passief inkomen maandelijks mee. En ja, die coin die blijft alleen maar stijgen. Dus... er zitten heel veel leuke projecten in. Maar het is al heel belangrijk. NFT is wel een sketchy markt. Ja, het is wel echt een hele sketchy markt.
Ja, want het is nu helemaal hot and happening. Er gaat dan ook superveel geld gaat er nu in om. En dit is pas het begin. Dus ook de eerste keer dat wij het hier erover hebben. Maar ik wil het graag juist ook in deze podcast hebben. Een beetje over de laatste trends en ontwikkelingen. Zodat mensen een beetje een beeld hebben van wat er nou allemaal mogelijk is om in te beleggen en investeren. En ik denk met name... voor jongeren dat dit echt wel super interessant kan zijn. Maar dat betekent dus ook dat er wel veel boefjes hiermee bezig zijn en veel scams, of niet?
Ja, het is heel veel scams, hè, want in principe je betaalt met crypto. Dus jij moet, hè, als je bijvoorbeeld een NFT wil kopen, dan connect jij jouw wallet. Maar ja, als jij op jouw wallet al jouw crypto hebt staan, dan je komt op het verkeerde adres terecht, dan ben je alles kwijt. Dan word je gewoon volledig gehackt. Ik ken ook al wat mensen die dat hebben gehad in ieder geval. En dat is zonde, maar daar eigenlijk alles komt neer uiteindelijk bij educatie. Ik denk dat een van de belangrijkste is dat je gewoon weet wat er aan de hand is, weet wat de NFT is, er onderzoek over doet. Er zit wel wat tijd in, maar je kunt er best wel wat uithalen. Er zijn echt 14-jarigen die gewoon duizenden euro's hiermee pakken.
Ja, of miljoenen zelfs, zoals een Nederlands jongetje van 12 jaar die walvisjes gemaakt heeft, geloof ik. Dus, maar hoe want de ene aap is de andere niet. Hoe bepaal je dan welke aap interessant is en waarom? Hoe doe je dat onderzoek? Waar moet je op letten?
In principe, ik doe een onderzoek via social media kijk ik wel heel veel naar. Er zijn gewoon bepaalde Instagram accounts, ook van echt het standaard NFT account waar dan nieuwe projecten op komen. Ik heb natuurlijk ook een heel groot netwerk opgebouwd binnen ons platform. Iedereen is daar eigenlijk bezig met NFT's. Dus ik ga vooral kijken wie heeft de NFT's gemaakt en wat gaat nou echt voor de toekomst doen. Dat is natuurlijk eigenlijk in principe het is hetzelfde als crypto coins, zo kun je het al zien. En heel veel mensen die gaan, wat ik dan niet doe, is die gaan voor die get rich quick, dat hele snelle geld. Maar ik bekijk iets wat ik denk van oké, dat gaat in de toekomst nog harder stijgen. En daar is heel veel vraag naar, want ja, het gaat het
aan. Wat is dan een beetje de bitcoin van de NFT's, zeg maar?
CryptoPunks heette die. En bijvoorbeeld, zover ik weet, bij CryptoPunks zit er niks achter. Dat is echt pure art. Dat waren volgens mij een van de eerste NFT's die er waren. Ja, die gaan ook allemaal voor miljoenen weg. En dat is dan weer echt wel een collectible item. Want zo moet je het ook zien. Er gaan Pokémon kaarten natuurlijk ook weg voor duizenden euro's en miljoenen. Omdat er zo weinig van zijn gemaakt en heel exclusief is. Dat is ook natuurlijk iets bij NFT's wat qua collectibles gebeurt. Dat mensen het gewoon leuk vinden om het te hebben in principe.
Maar dat zijn dan echt wel de multimiljonairs die niet weten wat ze met hun geld moeten. En dat gewoon leuk vinden om te vertellen dat ze dat hebben.
Ja, precies. Het is een online flex. Het is letterlijk een online flex. Want iedereen die jij, bijvoorbeeld een Logan Paul, die heeft dat dan als een profielfoto op Instagram bijvoorbeeld. Ja, dat is gewoon een flex die je in principe hebt die je kunt gebruiken. Ja, we weten hoe gevoelig mensen zijn ook voor het stukje merkkleding. Daar vergelijk ik het sowieso mee. Het is eigenlijk gewoon de merkkleding online die je in principe hebt. En als we dan gaan kijken naar metaverse wat komt, dan gaat veel digitaal. En dat is ook de reden dat ik zeg van oké, daar kun je heel goed gebruik van maken. Want heel veel mensen willen dus die flex hebben, dus daar kun je goed aan hun verkopen, ja.
Ja. Maar even buiten de NFT's, je noemde het net al, de metaverse, wat is het, ook jij gaat heel hard. We gaan nu al best wel wat is de metaverse en ook voor mensen misschien goed om te weten van hoe hangt nou precies alles samen?
Het is natuurlijk niet dat er heel veel informatie al over is, want het is natuurlijk nog niet volledig gemaakt in principe. Maar je moet het eigenlijk zien als een volledige digitale wereld. Ik heb wel een vriend van mij, die heeft bijvoorbeeld zo'n Oculus. Die zet je dan op je hoofd, die heeft het dan voor PlayStation.
Ja.
Dan zie ik hem rondlopen, hij heeft van die twee stokjes in zijn handen. Hij kan ermee een basketbal oppakken en weggooien. Hij kan ermee een kopje oppakken en lijkt het alsof hij aan het drinken is. Maar wat ze eigenlijk willen gaan doen met metaverse is dat je eigenlijk digitaal dus andere mensen kunt ontmoeten. Als je bijvoorbeeld een Zoom meeting hebt, nou dan zouden we in principe zo zitten met allerlei mensen om ons heen, maar dan in die digitale wereld.
Deze podcast bijvoorbeeld, jij zou niet meer naar onze studio hier toe hoeven te komen. Jij zou gewoon op de bank in Waalwijk kunnen blijven zitten en wij zouden deze podcast dan zeg maar gewoon zo kunnen opnemen.
Precies dat. Ja, echt van alles. En ook kijk, hoe het nog precies gaat werken, dat is echt nog veel informatie die ik daarover aan het opzoeken ben, maar het gaat heel veel veranderen, ja. Binnen.
Maar is dat een kant en is dat een wereld waar we naartoe moeten willen gaan? Hoe kijk jij daar tegenaan?
Ik kijk er nu zo naar, ook met wat je met corona kijkt, is dat heel veel mensen thuis werken in principe. En daardoor ga je gewoon heel veel banen kunnen doen die je gewoon vanaf huis gaat kunnen doen. Dus het gaat wel heel veel dingen oplossen, denk ik. Ik ben niet zo fan van Mark Zuckerberg, om eerlijk heel erg te zeggen. Ik
vind want dit is natuurlijk ook, Facebook heeft onlangs aangekondigd dat ze gaan rebranden naar Meta. Daar deze metaverse en deze digitale wereld is daarin natuurlijk ook gepresenteerd.
Ja. Ja, de bedoeling erachter dat, ik heb ook wel wat, je hoort altijd verhalen van mensen over allerlei verschillende dingen, nieuwe dingen die komen. Dat ik ook wel wat dingen heb dat ik denk van zo'n digitale wereld kan wel eens gewoon heel veel dingen anders gaan maken voor de mensen. Ja.
Nou ja, het kan een verrijking zijn of een versimpeling en dingen beter maken. Maar niet elke technologische ontwikkeling is nou per se een verbetering of een vooruitgang.
Ja, precies. Al helemaal met artificial intelligence, dat je dan gaat kijken, dat je denkt van ja, als dat een beetje gaat overnemen, dan krijg je een beetje zo'n, ik zou niet zeggen een zombiewereld, maar iedereen die dan, kom je thuis, zit je moeder op de bank met zo'n Oculus Rift de weg te doen. Maar
ja, dan zitten we straks misschien gewoon nog de hele dag alleen maar thuis. Want er is geen noodzaak meer om mensen in het echt te ontmoeten. Ja. Dat kan allemaal gewoon virtueel. We kunnen ons werk doen van het huis. De boodschappen die worden aan de voordeur bezorgd.
Ja.
Ja.
En die Rolex die jij online om jouw pols hebt, dat kan een NFT zijn. En daarom is bijvoorbeeld NFT's dus heel interessant. Omdat het zijn gewoon collectibles die je kunt hebben. Die kun je heel erg goed meenemen naar die wereld. En daarom is het ook goed om daarin in te verdiepen, dat je weet van oké, tegen de tijd dat dat komt, dat je al educated bent van oké, wat je ermee kunt gaan doen. Ja, kleding kan echt van alles zijn. Nike is bezig met schoenen, Disney is bezig met van alles.
Oké, dus je moet oppassen dat je niet in een nieuwe wereld straks de naakte bijloopt. Ja. Dan kan beter zorgen dat je nu alvast wat kleding...
Ja, precies dat, ja.
Ja, is dat jouw boodschap van ja, Martijn en de luisteraars, of je het nou leuk vindt of niet, deze wereld die komt eraan. Je kan maar beter nu al daar een beetje in gaan oriënteren.
Ja, zeker. Ja, ik denk dat het iets heel groots gaat zijn, echt iets heel groots in principe. Want kijk, de laatste jaren heb je sowieso al dat ik veel mensen hoorde van oké, er gaan nieuwe uitvindingen komen of alles gaat digitaal.
Ja.
En ook met die switch, hè, met crypto en geld wat nu gaande is, dat er heel veel puzzelstukjes bij elkaar komen, dat je merkt van oké, we gaan ook digitaal in principe.
Ja, en het gaat nu echt hard allemaal.
Ja, en het is heel belangrijk dat je jezelf, al doe je het maar een klein beetje, in ieder geval informeert van wat het nou precies inhoudt. Want anders dan leef je letterlijk een beetje onder een steen.
Onder een steen.
Te zeggen. Ja. En dan kun je ook gewoon, ja kijk, heel veel mensen zeggen van ja, online valt moeilijk geld te maken. Maar als je dan kijkt, dat zo'n jochie van 14 daar, volgens mij had hij 4 ton gemaakt met die walvisjes. Ja, er zijn zoveel dingen mogelijk. Alleen dan wordt het weer een scam genoemd of sketchy. Maar als je daar gewoon in meegaat, dan heb ik gemerkt...
Ja, maar heel vaak is dat onwetendheid. Als mensen iets niet snappen, dat ja. Ze al zeggen van oh, dat is een scam.
Ja, dat is in principe natuurlijk... defensiemechanisme, yeah. Noem ik het dan even inderdaad. Maar dat heeft iedereen op risico's of wat dan ook. Maar dan maar aan luisteraars te zeggen, ja, soms moet je een beetje dat risico nemen. Maar educatie is in principe niet echt een risico. Want als mensen weten wat er achter zo'n aap zit, dan is het heel anders dan dat je denkt van oké, je betaalt 1000 euro voor een plaatje. Dat is een hele andere wereld, om het zo te zeggen.
Ja, want naast de kunst en de audio en zo is het nu ook al mogelijk om bijvoorbeeld, dat vind ik dan heel interessant, digitaal land en digitaal vastgoed aan te kopen en te bezitten.
Ja, dat krijg je, dat je dat in principe als je in een virtuele wereld gaat, dat er huizen gecreëerd kunnen worden. En ook daar, dat is in principe een NFT. En daarom is de blockchain, vind ik dat zo mooi. Je zult dus altijd zien dat het in jouw bezit in principe is. Daar kan niemand iets anders mee doen. Dus daar kun je ook zeker heel erg diep in verdiepen. Kijk, die hele virtuele wereld is er in principe nog niet helemaal. Ik weet wel dat er iets is, heet Decentraland. En dan heb je mensen als Snoop Dogg die daar een stuk land op hebben gekocht. Allerlei verschillende grote namen, om het zo even te zeggen.
Ja.
Die daar digitaal...
Voor de NFT's, daar is OpenSea bijvoorbeeld een groot platform.
Ja, dat is eigenlijk een soort van een marktplaats.
Marktplaats, ja,
OpenSea is de marktplaats voor jouw NFT. Dus dat noemen ze dan minten. Dus jij mint jouw NFT op het moment dat die release komt. Minten betekent dus dat jij... eigenlijk de NFT dus via de transactie op de blockchain zelf zet. Ja, dat kan ook altijd even duren.
Ja.
Staat die in jouw wallet. En vanuit die wallet kun je die connecten met OpenSea. En dan kun je hem via daar verkopen. Dus OpenSea is dan volledig voor Ethereum. Ja, als je bijvoorbeeld dus die coin Solana mee de NFT koopt, heb je bijvoorbeeld SolSea. Dat is weer een andere marktplaatsplek eigenlijk. Ja.
Oké. Okay. En als we het dan hebben over dat vastgoed, is het ook al mogelijk om vastgoed te verhuren binnen de digitale wereld?
Ja,
of dan?
Ja, het is al. Het is toevallig dat een vriend van mij dat laatst had gedaan, is dat hij dan plekken liet zien, gewoon ja, eigenlijk stukken grond die je kon kopen. Had ook op een bepaald eiland bijvoorbeeld een heel groot stuk grond gekocht. En daar op dat eiland kreeg je weer dagelijks hout. En dat hout was bijvoorbeeld dan weer een coin. En die coin steeg weer in waarde. Met dat hout kon je, als die virtuele wereld dan komt straks, kun je daar je huis weer in bouwen. En zo is het al heel bijzonder om te zien. Het is voor mij nog altijd even een plaatje die ik moet maken. Dan denk ik van wow,
ja.
Echt een grote verandering. Ja, is bizar. Ja.
Ik ben heel virtueel ingesteld. Dus er gaat van mij echt een hele wereld nu voor me open. Aan de ene kant denk ik van, ik snap hier helemaal niks van. Aan de andere kant denk ik van, ik vind het misschien een spannende ontwikkeling. Welke kant gaat dit allemaal op? En aan de andere kant super fascinerend. En ik wil hierbij zijn.
Ja.
Dat, en dan hebben we daarnaast ook nog natuurlijk het gaming verhaal. Waar ik ook niet al te lang geleden nog niks van gehoord. Kan je daar wat over vertellen nog?
Ja, het is, ik krijg dus educatie op een platform van allerlei verschillende mensen die crypto doen of Forex. En er is toevallig een groepje gasten bij ons, wat normaal gesproken Forex educators zijn, die daar heel erg in dat game zitten, in die game space. Dus je hebt ook bepaalde games waar jij tegen anderen kunt spelen en daarmee dus met coins winst kunt pakken of bepaalde dingen kunt winnen. En ook dus met coins bijvoorbeeld bepaalde skins kopen, bepaalde pakjes die je daarmee kunt kopen. Mijn broertje gamet dus superveel, echt superveel. Dus ik zei ook al tegen hem van, ja, als je dat een beetje kunt combineren, dan kun je daar ook heel veel uithalen. Het is wel een heel interessant wereldje ook inderdaad, ja.
Maar dat zijn dus dan bepaalde crypto games waar jij de coins van koopt.
Ja.
En die coins die kunnen dan bijvoorbeeld stijgen in waarde, omdat er meer vraag is dan aanbod. Zie je dat goed? Of?
Het leuke is inderdaad dat jij hebt bijvoorbeeld een bepaalde de game en heb je bijvoorbeeld van die hamsters die tegen elkaar vechten. Die hamsters, dat zijn jouw NFT's. Dus heb je bepaalde skins die je kunt hebben, legendarische, common, rare, et cetera. En ondertussen kun jij die ook verhandelen via die bepaalde cryptocoin die je hebt binnen die game eigenlijk. En ja, zo, als er natuurlijk heel veel vragen zijn ernaar, dan kun je zorgen dat, dat je die NFT verkoopt. Of als er veel vragen is naar überhaupt de game om dat te spelen, zou ook die coin in principe stijgen. Dus het is gewoon win-win-win situatie. Ja.
Dat is altijd mooi, een win-win-win situatie.
Ja, precies dat inderdaad, ja. Ja.
Hey, en ja, dit klinkt voor veel mensen misschien als nieuwe, maar ook hele bizarre manieren om investeren en geld te maken. Maar jij zelf hebt ook met sneakers bijvoorbeeld heel veel wel wat gehandeld en geld verdiend. Ook niet voor iedereen misschien even voor de hand liggend, toch?
Ja, het was op een. Ik denk dat het begon bij de Yeezys vooral. Dat ik toen, ik heb ooit iemand gezien met die Yeezys. Ik dacht, wat heeft hij nou weer aan zijn voeten? Ja. Ik ben me daar ook gewoon. Dat begon ook bij kennis. Ik ben me erin gaan verdiepen. Nou, toen dacht ik van, oké, ze zijn €220. En toen zei iemand dat hij ze voor €600 had verkocht. En toen dacht van, als daar geld in zit te maken, dan wil ik daar wel in verdiepen. En vanuit daar maandenlang erin gaan verdiepen. En natuurlijk geen schoenen gewonnen of ik wist niet waar ik ze kon krijgen. Mijn netwerk heel erg verbreed eigenlijk.
Ja, want gewonnen, dan moet je dan op inschrijven? Of?
Ja, je moet je inderdaad inschrijven. Dus je hebt bijvoorbeeld soms dan schrijf jezelf in, wordt er random iemand gekozen. Je hebt bepaalde sites, heb je de first come, first serve. De eerste die erbij is, die wint. Ja, dan heb ik bepaalde jongens die een bot hadden die dan maar voor jou
zijn toch gewoon allemaal systemen om zo'n product gewoon helemaal te hypen?
Ja, precies dat inderdaad. Ja, er zat een hele harde hype. Kijk, dat is gewoon mensen vonden het een flex om Yeezys te hebben. En er werd altijd maar een bepaald aantal van Yeezys werd gereleased. Dus die prijs die bleef gewoon opbouwen. Ja, dan heb je iemand als Kanye West die dat natuurlijk als groot voorbeeld het stukje ophypt. En Michael Jordan die dat ook doet met de Nikes. En daar lag gewoon een hele flinke markt in. Dus die is, daar ben ik in mee gaan spelen eigenlijk. Ook daarin echt heel goed netwerk opgebouwd. Eigenlijk in principe elke schoen die ik wilde hebben, kon ik aankomen. Dus heel veel vrienden uiteindelijk die vroegen aan mij van, kun je die Jordans voor mij regelen? Dan zeg ik van, ja, deze prijzen pakte ik daar zelf nog een commissie op. En dan zodoende had ik een portfolio opgebouwd. Alleen omdat
portfolio toen, van sneakers.
Ja, ik had wel een leuk portfolio opgebouwd. Omdat ik toen wel het investeerde, kocht die schoen in. Was tegen die tijd bij Snipes waar ik werkte. Verkocht ik ze door. En met dat geld ging ik dat weer steeds doen. Op een gegeven moment toen had ik een bepaald leuk bedrag. En dan ging ik weer zelf schoenen kopen. En zo had ik een collectie zelf van tussen de 20, 30, 40 schoenen of zo. Exclusief allemaal. Dus
ja, dat prijzen was dan misschien een beetje de fout tussen aanhalingstekens die je maakte. Was dat je je winsten dan weer investeerde in schoenen voor jezelf.
Ja, en als ik toen die mindset had gehad van het investeren al. Want ik had wel een jongen bij mij die, nu heb ik het over 3 jaar geleden, die al bezig was met Bitcoin toen. Die zei dat heel vaak tegen mij, ik koop Bitcoin. Ja, ik had er geen kennis van. Ik dacht toen ook dat het een scam was nog.
Ja.
Dat is wel jammer, maar dat is in principe geen probleem. Ja. Had ik maar die mindset gehad, was wel leuk geweest. Maar ook nu, ik heb het nu wel, dus ik weet nu wel hoe ik ermee moet omgaan.
Waarom? Je bent nog jong genoeg. Dus,
ja, dat ook nog.
Hey, en voor die sneakers dan, daar had je zelfs een bot voor die die automatisch dan ging aankopen?
Ja, dus dan deed je gewoon de dag van de release ervoor. Dan stelde je in van oké, ik wil maat 42 hebben. Dit is een site. Daar moet je op klikken. Allemaal verschillende dingen die je invoert. En dan koopt hij hem in principe automatisch voor jou. Want ja, dan moet je hem in je shoppingcart zetten. Dan moet je de website refreshen. Scheelde heel veel tijd. Dus ja.
Dat je niet zelf de hele tijd achter je computer of telefoon met die release...
Ja, precies dat. Ja.
Te zitten.
Maar op een gegeven moment ben ik daar volledig uitgestopt. Omdat ik merkte dat... Ja, uiteindelijk kochten mensen de schoenen alleen maar omdat anderen hem hadden. En toen vond ik het niet meer leuk. Dus toen ben ik gewoon uitgestopt. Ja, had geen zin meer in.
Interessant, interessant. Hey Luc, als je je geld letterlijk nou op één ding zou mogen moeten zetten op dit moment... Wat zou dat dan zijn? Is dat crypto? Is dat het gaming verhaal? Zijn dat NFT's?
Ik denk dan wel toch een NFT met een heel goed project erachter. Ja. En dan het liefste dan bijvoorbeeld zo'n aap die een passief inkomen creëert. Want ik mag het bedrag misschien wel zeggen. Dus een aap, dan pak je gewoon 8000 in de maand mee vanwege die bananencoins. Dus je krijgt 10 bananencoins per dag. Ja, ongeveer kom je uit op 8000 euro per maand. Dan zit je ongeveer rond een ton in het jaar. Ja, die aap kost nu wel bijvoorbeeld 2 ton om überhaupt te kunnen kopen. Of in ieder geval minimaal. Maar ja, uiteindelijk na 2 jaar heb je dat terugverdiend.
Maar na 2 jaar heb je dan terugverdiend.
Ja, precies dat. Maar dat is kijk, dat is het ding dat... Omdat heel veel mensen dat niet weten... kopen ze natuurlijk niet voor 2 ton zo'n aap. Maar die bananencoin gaat ook nog stijgen. Dus dat zal nog meer en meer en meer worden. Dus het is niet per se dat ik per se die aap zou kopen. Maar ik weet wel zeker dat er nog veel meer van dat soort NFT's gaan komen die dat wel gaan doen. En misschien nog beter ook nog, ja.
Oké, dus jij zet je geld op NFT's. Dan ben je vrij stellig, ja. Ben je daarin.
Ja.
Hey, hoe ziet de wereld er over 10 jaar? Hoe ziet de wereld er dan uit? En ook de beleggingswereld?
Zo, dat is een hele goede vraag. Ja, ik denk persoonlijk volledig echt een hele virtuele wereld. Die virtuele wereld, ik denk dat die heel ver uitgebreid gaat worden. Ja, ik denk dat die echt heel ver uitgebreid gaat worden. Dus dat je echt mensen hebben die gewoon heel de dag in dat virtuele wereldje leven in principe. En dan binnen het stukje beleggen, denk dat je daar heel veel uit gaat kunnen halen. Ik weet dat ze nu in Nederland zijn aan het kijken voor überhaupt gewoon de digitale euro eigenlijk. Dat vind ik nog wel een heel lastig stukje om het over te hebben. Is ook met corona, ik hoor heel veel verschillende dingen van wat ze denken dat er gaat gebeuren met geld, met cash wat je dan hebt en zo. Dus daar hoor ik te veel verschillende dingen van om echt een standpunt te hebben van oké, dat is wat ik denk. Dus dat vind ik heel moeilijk. Ja, daar kan ik niet makkelijk echt over zeggen. Nee.
Veel mensen die denken ook vanuit wat ze graag willen dat het is of dat er gaat gebeuren of wat er niet gaat gebeuren.
Ja.
Maar...
Ja, mijn vader heeft bijvoorbeeld dan wel zilveren munten en gouden munten bijvoorbeeld. Hij zit daar... Is daar heel veel mee bezig. Maar ja, ik ben dan weer heel veel bezig met crypto. En dan zegt hij weer van oké, crypto gaat waarschijnlijk weg. En dan zegt de ander weer van oké, crypto wordt de toekomst. En dan
ja, het is lastig als gewoon een simpele burger, om het zo maar te zeggen, om nou echt te weten wat de waarheid is of welke kant het op gaat.
Ja.
Luc, ik vond het een mooi gesprek. Ik vond het echt super interessant.
Yes, dankjewel. Ja, ik ben heel grateful om hier überhaupt te mogen komen.
Dus ja, dankjewel. Ik heb echt zin om ook me hier meer in te gaan verdiepen en hiermee aan de slag te gaan. En wat ik al zei, heel veel nieuwe termen en dingen. Aan de ene kant heel erg spannend, maar het zijn sowieso exciting times waar we in zitten met z'n allen op dit moment. We zullen zien welke kant het uiteindelijk op zal gaan.
Zeker, ik ben benieuwd.
Dankjewel. Veel succes met het bereiken van je 300 doelen. Ik ga je in de gaten houden. Top, dankjewel. Yes. Jullie weer heel erg bedankt voor het kijken. Bedankt voor het luisteren. Vond je dit nou een interessante aflevering? Vergeet dan natuurlijk niet om dat duimpje even omhoog te doen. Laat even een reactie achter. En deel deze podcast ook vooral met je vrienden, je familie, je buurman. Als je denkt dat die voor hem of haar ook interessant is. En dan zien we elkaar graag weer de volgende keer. Ciao. Dankjewel voor je tijd en je aanwezigheid. Superleuk dat jij bij deze podcast was. We hebben ook een website www.zowordjesteenrijk.nl. Daar kan je alle oude afleveringen terugvinden en terugluisteren. Je kan je abonneren op onze nieuwsbrief en daarmee krijg je heel erg veel waardevolle financiële tips. En we hebben heel erg veel speciale acties en kortingen met onze gasten. En welke Nederlander houdt er nou niet van korting? Vergeet natuurlijk niet om je te abonneren op deze podcast. En dan zien we je heel erg graag weer volgende week bij een nieuwe aflevering van Zo Word Je Steenrijk.